Gemeente, we willen weer een begin maken met de geschiedenis van Jozua. En we willen nu met elkaar lezen dan Jozua hoofdstuk 9. Jozua hoofdstuk 9. En deze geschiedenis vormt ook de tekst voor de prediking van morgen. Jozua hoofdstuk 9. En daar lezen wij Gods heilig woord. En het geschiedde toen dit hoorden, al de koningen, en dat slaat op hoofdstuk 8, dat Jozua daar de wet van de Heere weer gesteld heeft en herhaald heeft. Dus en het geschiedde toen dit hoorden, al de koningen die aan deze zijde der Jordaan waren, op het gebergte en in de laagte en aan alle havens der grote zee, tegenover de Libanon, de Hethieten en de Amorieten, de Canaanieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Zo vergaderden zij zich tezamen om tegen Jozua en tegen Israël te krijgen, eenmoediglijk. Als de inwoners te Gibeon hoorden wat Jozua met Jericho en met Ai gedaan had, zo handelden zij ook arglistig en gingen heen en veinsden zich gezanten te zijn. En ze namen oude zakken op hun ezels en oude en gescheurde en samengebonden lederen wijnzakken. Ook oude en bevlekte schoenen aan hun voeten. En ze hadden oude klederen aan. En al het brood dat ze op hun reis hadden was droog en beschimmeld. En ze gingen tot Jozua in het leger te Gilgal. En ze zeiden tot hem en tot de mannen Israëls, we zijn gekomen uit verre land. En zo maak nu een verbond met ons. Toen zeiden de mannen van Israël tot de Hevieten, misschien woont gij lieden in het midden van ons. Hoe zullen we dan een verbond met u maken? Zij dan zeiden tot Jozua, wij zijn uw knechten. En toen zeide Jozua tot hen, wie zijt gij lieden en van waar komt gij? Zij nu zeiden tot hem, uw knechten zijn uit een zeer ver land gekomen, om de naam des Heren uw Gods. Want we hebben zijn gerucht gehoord en alles wat hij in Egypte gedaan heeft. En alles wat hij gedaan heeft aan de twee koningen der Amorieten, die aan gene zijde van de Jordaan waren. Sihon, de koning van Hesbon, en Og, de koning van Bazan, die te Astaroth woonde. En daarom spraken tot ons onze oudsten en al de inwoners van ons land, zeggende, neemt reiskost met u in uw handen op de reis en gaat hun tegemoet. En zeg tot hen, wij zijn uw lieder knechten, zo maak nu een verbond met ons. Dit ons brood hebben wij warm tot onze teerkost, uit onze huizen genomen, ten dagen toen wij uittogen om tot uw lieden te reizen. Maar zie, nu is het droog en het is beschimmeld. En deze lederen wijnzakken die wij gevuld hebben waren nieuw, maar zie ze zijn gescheurd en deze onze klederen en onze schoenen zijn oud geworden vanwege deze zeer lange reis. En toen namen de mannen van hun reiskost en ze vroegen het de mond des Heren niet. En Jozua maakte vrede met hen en hij maakte een verbond met hen, dat hij hen bij het leven behouden zou. En de oversten der vergadering zwoeren hun. En het geschiedde ten einde van 3 dagen, nadat zij het verbond met hen gemaakt hadden, zo hoorden zij dat zij hun naburen waren, en dat zij in het midden van hen waren wonende. Want toen de kinderen Israëls voorttogen, zo kwamen zij ten 3e dagen aan hun steden. Hun steden nu waren Gibeon en Gefira en Beeroth en Kiriat Jearim. En de kinderen Israël sloegen hen niet, omdat de oversten der vergadering hun gezworen hadden bij de Heere, de God Israëls. Daarom murmureerde de ganse vergadering tegen de oversten. En toen zeiden al de oversten tot de ganse vergadering, wij hebben hun gezworen bij de Heere, de God Israëls. Daarom kunnen wij hen niet aantasten. Dit zullen wij hun doen, dat wij hen bij het leven behouden, opdat geen grote toren over ons zij, om des eeds wil dien wij hun gezworen hebben. En verder zeiden de oversten tot hen, laat hen leven, en laat hen houthouwers en waterputters zijn der ganse vergadering, gelijk de oversten tot hen gezegd hebben. En Jozua riep hen en sprak tot hen, zeggende, waarom hebt gelieden ons bedrogen, zeggende, wij zijn zeer ver van uw lieden gezeten, daar gij in het midden van ons zijt wonende. Nu dan vervloekt zijt gij lieden, en onder uw lieden zullen niet afgesneden worden knechten, noch houthouwers, noch waterputters ten huize mijns Gods. En zij dan antwoordden Jozua en zeiden, terwijl het uw knechten zeker was te kennen gegeven, dat de Heere uw God zijn knecht Mozes geboden heeft, dat hij uw lieden al dit land geven en al de inwoners van het land voor uw lieder aangezicht verdelgen zou. Zo vreesden wij ons leven zeer voor uw lieder aangezichten. En daarom hebben wij deze zaak gedaan. En nu zie, wij zijn in uw hand. Doe gelijk het goed en gelijk het recht is in uw ogen ons te doen. Zo deed hij hun alzo. En hij verloste hen van de hand der kinderen Israëls, dat zij hen niet doodsloegen. En alzo gaf hen Jozua over tenzelfde dagen tot houthouwers en waterputters der vergadering. En dat tot het altaar des Heren, tot deze dag toe, aan de plaats die hij verkiezen zou. Tot zover Jozua 9, ook de woorden van onze tekst voor vanmorgen. Geliefde gemeente, enige tijd geleden hebben we een begin gemaakt met het overdenken van het leven en het werk van Jozua, de man Gods. En we zagen hoe hij, toen Mozes nog leider was van het volk, dat hij al de persoonlijke assistent was van Mozes. En dat hij al vroeg de leiding kreeg over het leger. Dat hij strijden moest toen het volk nog maar net uit Egypte was. Moest hij als generaal fungeren over het leger bij de strijd met Amalek. En we zagen ook hoe hij officieel gezalfd werd als opvolger van Mozes. En we zagen hoe hij Jericho en Ai overwonnen had. En hoe het met Jericho heel goed ging. En met Ai dacht Jozua dat het goed zou gaan. Maar daar werd Israël verslagen. En u weet de hele geschiedenis waarbij Achan ontdekt werd als degene die een ban in het leger gebracht had. Maar nu zijn Jericho en Ai veroverd. En we zouden denken, nu zou Jozua van de gelegenheid gebruik maken om dieper het land in te gaan, om veroveringen uit te voeren en nog meer volkeren te overwinnen. Maar Jozua onder leiding van de Heer heeft eerst het belangrijkste gedaan. En dat hebben we vorige maal dat we hierover nagedacht hebben in hoofdstuk 8, hebben we gezien hoe Jozua bij de Ebal en de Gerizim de wet van de Heer heeft afgekondigd. Want eerst heeft Jozua daar verklaard en uitgelegd dat vanaf nu geldt de wet van de Heere in dit hele land. Eerst, voordat ze verder gaan met veroveren, moeten ze de Heere belijden en zich aan hem toewijden. En daarom wordt daar ook een altaar gebouwd. En daarmee claimt Jozua dit hele land voor het volk van Israël. En boven alles, dit land zou de Heere toegewijd zijn. Vanaf nu zou alleen de wet van de Heere geldingskracht hebben. Alle afgodendienaars moesten omgebracht worden. En Jozua moest Gods oordeel uitvoeren over de heidense volkeren die hier leefden. Ze moesten gedood worden als een straf van God vanwege hun voortdurende goddeloosheid. En de Heer heeft na lang geduld, heeft hij uiteindelijk het oordeel doen komen over de Kanaanitische volkeren. Maar gemeente, dit boek Jozua is maar niet een interessant verhaal. Het is niet maar een geschiedenis waar we zo graag over nadenken. Maar het is ten diepste een geestelijke weergave. Wat we hier vinden is een strijd, de geestelijke strijd, die Gods kinderen ook moeten voeren tegen de boze en tegen zijn macht. En dat zullen we zien ook hier in hoofdstuk 9, waar we dan nu aan toe zijn. En we noemen dit hoofdstuk, we vatten het samen door te zeggen, het gaat hier over Jozua en de Gibeonieten. En we letten op vier gedachten. Ten eerste zien we vijandschap. Ten tweede overgave. Ten derde overmoed. En ten vierde overvloed. Jozua en de Gibeonieten. We letten op ten eerste vijandschap. En ten tweede overgave. Ten derde overmoed. En ten vierde overvloed. Wel nu, Jozua hoofdstuk 9 begint met het woordje en. En dat wijst op het rechtstreekse verband van dit hoofdstuk met het voorgaande in hoofdstuk 8. Daar, in hoofdstuk 8, toen Gods wet afgekondigd werd, daar vandaan, of daarop moeten we zeggen, komt een reactie. En wat is die reactie? De koningen van het land Kanaan maken een verbond met elkaar. En het geschiedde toen dit hoorden, al de koningen die aan deze zijde van de Jordaan waren. En wat hoorden ze dan? Dat Jozua de wet van de Heere heeft afgekondigd. En vanaf nu gaat het hier om Gods wet. God moet geëerd worden. En toen ze dit hoorden, dan komt er een reactie. Toen ze dit hoorden, hebben ze een verbond met elkaar gesloten. Terwijl de Kanaanitische volken, het is bekend dat ze onderling vaak twisten en oorlogen voerden en ruzies hadden. Nu leggen ze al die ruzies bij en ze gaan hun krachten bundelen. Geen onderlinge fetes meer, maar nu hebben ze een verbond met elkaar opgericht om deze indringers, de Hebreeën, te verslaan. En deze koningen gaan dus nu in het offensief. Waren ze voorheen verlamd van angst en sidderden ze allemaal en durfden ze niets te doen, nu is het anders. Nu gaan ze een verbond met elkaar sluiten. Om de Hebreeën te verslaan. Dachten ze eerst dat de Joden, dat de Hebreeën, dat ze onverslaanbaar waren. Ze begrepen ook bij Ai waren ze aanvankelijk verslagen. Dus ze kunnen ook verliezen. En daarom verbinden deze Kanaanitische volkeren zich met elkaar. En willen ze proberen om Israël te verslaan. Om zo hun leven te redden. Maar het is niet alleen om hun leven te redden dat ze zich samenbinden. Het is ook omdat ze niets van Gods wetten moeten hebben. In hoofdstuk 8, de wet van God verkondigd. En daar is de antithese gesteld, de tegenstelling gesteld tussen de heidense afgoden en de God van Israël. En daar is de godsdienst van de heidenen veroordeeld. Daar is hun levensstijl afgewezen. En daar zien we dat ze zichzelf verbinden om zich sterk te maken. Niet alleen om hun leven te behouden, maar ze maken zich sterk tegen God en tegen zijn heilige wetten. Want ze kunnen Gods wetten niet verdragen. Ze willen niet dat de Heere God gediend wordt in hun landen. En daarin zien we iets wat typerend is voor de mens. Dan is dat niet de mens ten diepste getekend. Want al is het dat weinigen openlijk zullen zeggen dat ze God haten, maar het is toch een feit dat wanneer de Heere zegeningen geeft en weldaden schenkt, dan hebben mensen niet zoveel bezwaar tegen God. Zolang God hen maar zegent, dan willen ze het nog allemaal wel aannemen. Maar wanneer God zich openbaart in zijn eisen en in zijn heilig recht, en wanneer God weergegeven wordt in zijn heilig, onkreukbaar karakter, en wanneer de Heere God met al zijn deugden en vooral met zijn vrijmacht, met zijn soevereiniteit verkondigd wordt, en wanneer hij zich openbaart als de God die de ongerechtigheid haat, dan barst de openlijke vijandschap en haat tegen God los. Want de mens wil niet buigen voor de Heere en voor zijn wetten. En daar zien we de vijandschap. Hij is een vijand van God en van al zijn wetten. Toen de Heere Jezus tot het zijne kwam, toen hebben de zijnen hem toch ook verworpen. En daarvoor, toen de profeten tot het volk Israël gestuurd werden, daarvan moest de Heere Jezus zeggen dat ze toch ook gestenigd en gedood zijn. Omdat ook het verbondsvolk niet wilde dat de Heere God koning over hen zou zijn. En dat is nou de mens van nature. We verzetten ons in vijandschap tegen God. En nu dan, wanneer de koningen van Kanaan zien dat Jozua en Israël zich opmaken om hen te veroveren, dan buigen ze niet. Ze sturen geen gezantschap naar Jozua om hem te vragen, zijn er nog voorwaarden tot overgave? Ze willen zich niet gewonnen geven, nee, ze ballen de vuisten in vijandschap tegen God. Ook al begrepen ze dat de Heere God machtig is en weten ze van de doortocht door de Rode Zee en hoe de muren van Jericho gevallen zijn, ze willen zich niet gewonnen geven. En zo is het ook met de vorst der duisternis, de duivel. Ook al weet hij dat hij het verloren heeft. En ook al weet hij dat hij uiteindelijk alles zal verliezen. Hij geeft het nog niet gewonnen. Maar hij probeert Gods kinderen af te brengen van het dienen van de Heere. En de duivel wordt straks losgelaten. En hij weet dat hij weinig tijd heeft. En dan zal hij de volkeren verleiden om tegen God op te staan. Dat de volkeren zich zullen bijeen verbinden om de Heere God tegen te zijn. En dan komt de mens der wetteloosheid naar voren. Maar zo is het ook heel persoonlijk in het leven van Gods kinderen. Daar zit toch ook nog steeds verzet in, toch fel verzet tegen God. Maar eenmaal zal ook de oude mens volkomen afsterven. En dan zal die natuurlijke vijandschap tegen God in het leven van zijn kinderen uiteindelijk ophouden. Maar toch geeft het vlees het in dit leven het ook niet op. Het verzet zich tegen de Heilige Geest. En zo is het nou ook met deze koningen, deze Canaanitische koningen. Ze verbinden zich met elkaar. Al hadden ze voor die tijd ruzie met elkaar, dan letten ze nu niet op. Het is verenigd in vijandschap tegen God en tegen zijn wetten. En zo moeten wij het ook niet vreemd vinden als wij in onze tijd ook zien dat ook krachten zich samenbundelen tegen de Heere. Als we in de politiek kijken in Nederland, hoe de liberalen en de socialisten van oudsher altijd tegenover elkaar stonden en altijd oneenigheid met elkaar hadden. En nu hebben ze zich verenigd, alweer als een paars kabinet. En waartoe uiteindelijk? Om zich te verzetten tegen Gods wetten, om de Heere God zijn zeggenschap te ontnemen. Dat zien we toch in onze nationale wetgeving. Dat ook Gods wetten, dat daar hoe langer hoe minder plaats mogen hebben. Terwijl deze partijen anders hopeloos verdeeld zijn, nu slaan ze ook de handen ineen om tegen God en zijn woord te verzetten. Maar hoe is het nou bij ons persoonlijk? Want ook wij vertonen vijandschap van nature. Hebt u het al gezien? Is het u al tot leed geworden dat die vijandschap die we zien bij die Canaanitische koningen en bij de mens, dat dat ook bij ons aanwezig is? Is dat u al tot smart geworden? Want van nature kiezen wij toch ook allemaal tegen God. En als de Heere met zijn geest in uw hart en ziel komt werken, dan ziet u het, dan beseft u het, dat u van nature een vijand bent tegen God. En dan laat de Heilige Geest ook zien dat uiteindelijk verzet zinloos en dwaas is. En dat u uw hoofd leert buigen. En dat u de Heere God gaat aanlopen, hem vragen om genade en het leven gaat zoeken in Christus Jezus. Zo werkt de Heilige Geest. Ontdekken aan ongerechtigheid en vijandschap. En dan brengen aan de voeten van de Heere Jezus. En zo zien we de noodzaak tot overgave. Vandaar wil de Heere op aanwerken. Overgave. En dat zien we dan in onze geschiedenis bij de Gibeonieten. Want de Gibeonieten willen niet meedoen met verzet tegen Israël. Zij beseffen dat de God van Israël veel te sterk is. En zij beseffen dat verder verzet nutteloos is. En deze Gibeonieten, dat waren de inwoners van een viertal steden, waarvan Gibeon de voornaamste zal zijn geweest. En nu willen zij proberen hun leven te redden. Ze willen niet sterven. Ze weten heel goed dat Israël de inwoners van Jericho en Ai gedood heeft. En ze weten ook dat de Heere Mozes geboden heeft dat al de inwoners van Canaan gedood moeten worden. En misschien beseffen ze ook dat hun levensstijl goddeloos geweest is. En dat zij straf verdienen. En in welke mate ze dat beseft hebben, dat beschrijft de schrift niet. Maar één ding is zeker, ze willen niet meedoen met deze coalitie tegen Israël. Al was Gibeon een grote stad, zoals we lezen in hoofdstuk 10 vers 2, willen ze niet meer vertrouwen op hun kracht, op hun muren, op hun soldaten, maar ze willen proberen hun leven te redden met behulp van een list. Ze weten ook heel goed dat Israël geen verbond met hen zou willen sluiten. En ze weten ook wat er gebeurd is daar in Sichem, bij de Ebal en de Gerizim. Ze weten ook vanaf nu regeert Israël hier. Vanaf nu regeert de God van Israël hier in dit land. En alle anderen worden omvergeworpen. Alle goden worden verbrand. De volkeren worden gedood. En dat weten de mensen van Gibeon heel goed. En daarom zien ze het heel goed in dat verzet zinloos is. En daarom verzetten ze zich ook niet meer. En wanneer anderen samen een vuist willen ballen tegen Israël en tegen haar godsdienst, Gibeon wil het niet. En dit doet ons ook denken aan de tweeërlei uitwerking van het evangelie. Hier zien we ook tweeërlei uitwerking, de Canaanitische koningen en de Gibeonieten. Maar zo is het ook onder de prediking van het evangelie. De een verzet zich, maar de ander luistert. De een wordt boos, terwijl de ander zich gewonnen geeft. De prediking van het recht Gods doet bij de ene het hart smelten en bij de andere wordt geprikkeld tot verder verzet. En zo hebben de mannen van Gibeon begrepen dat ze met een list moeten proberen hun leven te redden. En we kunnen hier een vergelijking maken tussen de onrechtvaardige rentmeester uit Lucas, hoofdstuk 16. U weet die geschiedenis wel, jongens en meisjes. Die onrechtvaardige rentmeester die schulden gemaakt had met het geld van zijn heer. En toen moest hij rekenschap geven. Hij wist dat kon hij niet. Hij zou ontslagen worden. Toen heeft hij naar vrienden gemaakt onder de schuldenaren van zijn heer. En heeft hen alvast een heel stuk van de schuld kwijtgescholden. Hij kon het nog doen. En wat hij deed was verkeerd. Maar hij deed wel verstandig vanuit zijn omstandigheden gerekend. Hij deed wat hij kon om zichzelf te redden. En in Lucas 16 vers 8 moest zelfs de baas, deze onrechtvaardige rentmeester, nog prijzen. Ook al was hij oneerlijk geweest, dat hij toch nog op een handige manier zichzelf nog zo gered heeft. Nou, zoiets zien we hier ook in Jozua 9. In Jozua 9 gebruiken de Gibeonieten bedrog en list en leugen. Dat mocht niet, een mens mag niet liegen en bedriegen. Maar toch hebben deze Gibeonieten zich verstandig gedragen. Al was hun manier extreem, zou u kunnen zeggen, en verkeerd. Maar soms moet men ook extreme maatregelen nemen om mensen te redden. U kunt denken aan Tamar, die haar schoonvader Juda verleid had, terwijl Juda het niet door had. Omdat Tamar uit Genesis 38 zich bij het volk van Israël wilde voegen. Zo heeft zij extreme maatregelen genomen. We kunnen ook denken bijvoorbeeld als een ongeluk is in een auto. En u zit daarin vast, dat dan de brandweer komt, u komt er niet uit. En dan doen ze iets wat heel extreem is, wat ze anders nooit zouden mogen doen. Ze pakken zagen en ze zagen uw auto helemaal stuk om u eruit te kunnen halen. Dat zijn extreme maatregelen. En zo heeft de Engelse predikant Rowland Hill eens 3 mensen levend bedolven zien worden. En toen schreeuwde hij het uit als bij een zandafgraving in Engeland. Hij schreeuwde zo hard dat op een mijl afstand hoorden ze hem roepen. En ze kwamen hem helpen en 2 van die mensen konden nog gered worden uit al dat zand. Maar later moest Rowland Hill klagen. Dan al gebruikte hij toen een extreme middel om zo hard te roepen wanneer hij aan het preken was en de mensen het toeriep dat zij verloren zouden gaan wanneer ze buiten Christus waren en dat ze in gevaar waren om te verzinken in de eeuwige hel, dat de mensen hem overdreven vonden. Maar hij deed hetzelfde toen die mensen bedolven waren met zand. En zo hebben deze Gibeonieten ook extreme maatregelen genomen. Maar vanuit hun optiek gezien, wat anders konden ze doen? Wat voor een optie hadden ze nog meer? Ze wisten, ze zullen anders gedood worden. Ze gebruiken extreme maatregelen. Maar ze waren ook in extreem gevaar. En wat deden die Gibeonieten dan? Ze bedachten een list. En ze namen verschillende mannen uit hun midden. Kleden hen in lompen. Gaven hen oude leren zakken waar al scheuren in waren. En oude zadeltassen. En ze moesten zich stoffig maken, zodat het leek alsof ze een heel lange reis gemaakt hadden. En zo kwamen die mannen in het kamp te Gilgal. En deze plaats Gilgal, die hier in Jozua 9 genoemd wordt, is een andere plaats dan uit Jozua 4 vers 20. Daar waar Jozua bij de ingang in het land Israël de 12 gedenkstenen opgericht heeft, waar ook het verbond vernieuwd werd. De Gilgal uit onze tekst ligt in het centrale gedeelte van het land Kanaan. Het was een hooggelegen gebied en Jozua heeft dat gemaakt tot zijn uitvalbasis. En het is tot deze plaats Gilgal, in het midden van Kanaan, dat Jozua terugkeren zal naar zijn laatste veldtocht in Jozua 14 vers 6. Daar heeft hij het land verdeeld, daar in Gilgal, hier in Jozua 14. Maar nu hier in Jozua 9 van dit Gilgal. Daar komt dan het gezantschap uit Gibeon. En zo komen ze aan het kamp binnen. Een merkwaardig gezicht, een groep mannen, vermoeid, vuil, verrijst. En ze vragen naar de leider van Israël. En ze worden tot Jozua gebracht. En dan vertellen ze een verhaal dat ze uit een ver land kwamen en we willen een verbond met u sluiten. En Jozua vertrouwt het aanvankelijk niet. En zegt, misschien woont u wel dicht bij ons. Hoe kunnen wij dan een verbond met u maken? En in vers 8 zeggen die mannen van Gibeon, wij zijn uw knechten. En daarmee bedoelen ze, vraag maar wat u wilt. En het zal u geworden, we zullen alles vertellen en uitleggen. Nou, zegt Jozua, dan vertel maar precies wie u bent en van welk land u nou komt. Nou, dan vertellen de Gibeonieten en ze vertellen een heel mooi verhaal. Ze dikken hun verhaal nog een beetje aan. In vers 9 zeggen ze, uw knechten komen uit een zeer ver land. We zijn gekomen om de naam van de Heere uw God. We hebben gehoord van zijn grote daden. We hebben gehoord van de wonderen die hij gedaan heeft in Egypte. En hoe hij u verlost heeft, hoe hij u door de Rode Zee geleid heeft. En we weten wat hij gedaan heeft aan de beide machtige koningen Sihon en Och. Maar dan stoppen ze. Ze vertellen niet wat de Heere gedaan heeft aan de koning van Jericho en aan de mensen van Ai. Want dan zou het heel verdacht lijken. Want dat was nog maar net gebeurd. Ze kwamen toch immers van een heel lange reis. En daarom vertellen ze wel wat met wat Mozes nog gedaan heeft in Sihon en Och gedood te hebben. Nou zeggen ze verder, onze leiders hebben ons geboden dat we tot u moeten gaan. We hebben een lange reis gemaakt. Kijk maar naar ons brood. Het is beschimmeld, we hebben het warm meegenomen uit ons land. Kijk maar naar onze schoenen, onze kleren, we zijn helemaal verrijst. Ze zijn oud en verscheurd. We willen wel ten koste van alles tot u komen om uw God te eren en met u een verbond te sluiten. En zo liegen de Gibeonieten erop los, want ze willen hun leven redden. Ze weten hun afgoden kunnen hen niet redden. Ze weten alleen de Heere God, Hij is God. Ze onderwerpen zich in feite aan de Heere. Ze onderwerpen zich en buigen voor Gods volk. En daarmee buigen ze ook voor de ware religie. Ze weten hun goden zijn afgedaan. Dat ook al zouden ze in het leven gespaard blijven, in geen enkel geval zou hun goden nog gediend mogen worden. En zo gebruiken ze extreme middelen. Ze keken niet naar anderen. Ze keken niet naar het verkeerde voorbeeld van anderen. Maar als enigen onderwierpen ze zich aan de Israëlieten. Zo zochten ze hun behoud. Want de weg om aan het oordeel te ontkomen, dat is onderwerping. Wanneer u iets ziet van uw verloren staat, wanneer u iets ziet van het verkeerde van uw leven, dan is de weg die de Heere u ook wijst, onderwerping, overgave, buigen, niet meer uzelf handhaven, maar zeggen tot de Heere, Heere, dat wij uw knechten mogen zijn. Zegt u maar wat u wilt en eist u maar wat u wilt. Dan gaat u ook niet naar anderen kijken. Dan bent u ook niet bang wat anderen van u zouden zeggen als u nou heel ernstig zou gaan leven. U moet behouden worden. U ziet er als u zo doorleeft, dan gaat het helemaal mis met uw leven op aarde. Dan gaat het mis met u. U gaat de verlorenheid in voor eeuwig. En dan onderwerpt u zich. Dat is de weg om aan het oordeel te ontkomen. Onderwerping. Bekering, verootmoediging. En zo worden wij nog genodigd, gemeente, om tot de Heere te komen in de weg van verootmoediging, in de weg van overgave aan Hem, om met berouw over onze zonden tot de Heere gaan en Hem te smeken om genade en vergeving. En daarbij moet u bedenken dat deze Gibeonieten helemaal geen uitnodiging hadden. Ze hadden ook helemaal geen belofte. Ze hadden helemaal niets. En dan mag u die worstel met het feit, zou u nog zalig kunnen worden? Zou u nog behouden kunnen worden? U hebt een uitnodiging. U hebt een belofte die de Heere tot u spreekt vanuit zijn woord. U hebt aanmoedigingen, bemoedigingen, zoveel weldaden en bewaringen en zegeningen van de Heere. Die Gibeonieten hadden niets van dit alles. Geen enkele aanmoediging, geen enkel uitnodiging om genade te ontvangen. Ze hadden eigenlijk geen hoop, niets hadden ze en toch kwamen ze. En ze smeekten om genade en behoud. En dat hebben we terwijl de Heer ons op elke bladzijde van zijn woord oproept om tot hem te komen. En dat de Heer ook belooft niet te zullen uitwerpen die hem zoeken. En dat hij ons waarschuwt, zonder de Heere Jezus zult u helemaal vastlopen. Hoe nodig is het toch dat wij ook tot de Heere komen. Doet u het? Beoefen jij dat? Besef jij dat deze wereld gedoemd is om aan het vuur prijsgegeven te worden. Gods oordelen komen straks. Zoals het blijft in de wereld, zoals het is in de wereld, zo blijft het niet. En allen die niet in Christus Jezus zijn, zullen eeuwig omkomen. Zien we dat? Beseft u dat er maar één weg voor u is? En nou niet dralen, dat deden die Gibeonieten ook niet. Ze zeiden ook niet, nou misschien valt het nog wel mee, misschien kan het later altijd nog wel. Nee, ze gingen gedreven. En daarin zijn die mannen van Gibeon uiteindelijk ons tot een lichtend voorbeeld. Maar dan zien we ook ten derde overmoed. Want Jozua hoort dat hele verhaal aan. Samen met zijn oversten. En ze zien inderdaad, die verrijzde mensen staan voor hen. En het klopt wel, hun brood is allemaal beschimmeld. En hun lederen zakken waarin wijn zat zijn helemaal gebarsten en oud. Ze zijn een beetje gerustgesteld. En ze zijn eigenlijk ook wel wat ingenomen met wat deze mannen tegen hen zeggen. Want het is toch wel heel mooi dat ook verre landen, verre volkeren al horen over de Heere. En dat ze zich de Heere willen onderwerpen. En het is toch ook tot Gods eer wat er nu gebeurt. Dat heidense volkeren komen. En had de Heer ook niet door onze vader Abraham gezegd, dat in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Nou, die belofte begint nu inderdaad voor onze ogen zich te ontvouwen. En inderdaad, dan zullen we hen ook maar een verbond met hen moeten sluiten. En zo maakt Jozua twee fouten. Hij gaat op zijn eigen waarnemingen af. Wat hij meent te zien is voor hem genoeg. Hij gaat op zichzelf af. Dat is een eerste fout. En de tweede fout is dat hij niet de mond van de Heere vraagt. Vers 14. En dat laatste is heel ernstig. Want de hele campagne staat onder leiding van de Heere. En alles wat Jozua heeft mogen bereiken, is door de Heere gebeurd. Het is door de Heere verricht. En in Numeri 27, vers 21, toen Jozua aangesteld werd als opvolger van Mozes, toen werd hem gezegd dat hij altijd de wil van de Heere zou kunnen vragen door de hoge priester, die door middel van de Urim en de Tumim de Heere kon vragen wat zijn wil was. Maar heeft Jozua niet gedaan. De Urim en de Tumim, dat waren waarschijnlijk heilige stenen waarmee het lot geworpen kon worden. De hoge priester kon dat alleen doen, onder aanroeping van de naam des Heeren. En zo konden ze Gods wil vragen, als ze niet wisten waar ze ergens mee zaten. En zo had Jozua dat ook nu kunnen doen met dit geval. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij verzaakte de Heere. Hij had de Heere moeten kennen in al zijn wegen. Dan had de Heere zijn paden recht gemaakt. Maar dat had hij verzuimd. Nee, Jozua ging op zichzelf af. Hij let op zijn eigen waarnemingen. En hij was onder de indruk van die verhalen. Van die mannen. O, Jozua noemt de naam van de Heere wel. Want hij en de leiders van Israël zweren een eed bij de God van Israël. Dat ze hen in het leven zouden behouden. En dat ze met elkaar verbonden zouden zijn. De opzet van de Gibeonieten lukte. Een verbond werd inderdaad gesloten. En Jozua had verkeerd gedaan. En zo hebben wij ook gemeente. Het zo nodig dat we niet op onze eigen waarneming afgaan. Maar dat wij de Heere gaan vragen. Ons inzicht is verduisterd. Ons inzicht is heel beperkt. We kunnen voor vragen staan in ons leven. Dan weten we niet goed, kun je dat nou wel toestaan of niet toestaan? Is dat nou goed of is dat nou niet goed? Dan moeten we niet afgaan op ons eigen inzicht. Maar dan moeten we de binnenkamer ingaan. Wij mogen ook de Heere vragen. Bij alles waar we mee bezig zijn. Wat is uw wil? En jonge mensen, jullie mogen dat ook doen. Met vragen waar je voor staat in deze wereld en niet weet waar je ermee aan moet, dan mag je bij de Heere terecht en vragen: Heere, laat u me nou zien wat uw wil is, wat nou het goede is. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat verkeerde beslissingen genomen worden? Want Jozua, dat is nou ons ten voeten uit. Zoals Jozua zich opgesteld heeft. Hoe vaak gebeurt er niet dat er verkeerde overeenkomsten gesloten worden. Dat de Heer er niet bij gevraagd wordt. Huwelijken die niet ten goede komen. Zakelijke relaties die men niet had moeten afsluiten. Het loopt verkeerd af omdat men niet de wil van de Heer gevraagd had. En Jozua zou ook de gevolgen merken. En dan zien we onze laatste gedachte, dat is overvloed. Ze hebben een verbond gesloten, Jozua en zijn mannen, met die vreemdelingen. Maar na 3 dagen komen ze erachter dat deze vreemdelingen dicht bij hen wonen. In hetzelfde land. Het zijn Kanaanieten. En nu blijkt het dat zij een verbond met hen gesloten hebben. En de Israëlitische volkeren zijn boos. Het volk Israël. De mannen zijn boos op hun leiders dat ze dat gedaan hadden. En ze willen de Gibeonieten alsnog doden. Maar Jozua en de leiders van het volk houden hen tegen. Ze weten dat het niet kan en niet mag. Ze mogen deze eed niet breken. Als ze deze eed breken, dan komt de toorn van God over Israël. Dan komt de vreselijke straf over Israël. Het is onder aanroeping van de naam van de Heere gebeurd. Dat ze deze eed hebben afgesloten. En God zal hen straffen. Als ze nu wel de Gibeonieten zouden doden. En dat blijkt ook later in een andere geschiedenis. Daar gaan we nu niet verder op in, gemeente. Maar in 2 Samuel 21, daar vindt u de geschiedenis dat koning Saul sommige van de Gibeonieten toch gedood had. En dat er toen hongersnood over het land kwam. En dat David vroeg de Heere: hoe kan dit nu dat er hongersnood komt in het land? Want hongersnood was een plaag van de Heere om zijn toren over het land te laten merken. En dan antwoordt de Heere omdat Saul sommige van de Gibeonieten gedood heeft. En dan moet er genoegdoening gedaan worden. En dan moeten de zonden uitgedelgd worden. En dan worden andere mensen uit het nageslacht van Saul worden gedood. Maar zo wordt dan de vloek opgeheven. Want die vloek is ernstig als een eed gebroken wordt. En Jozua weet dat. En daarom wil hij de eed ook nu niet breken. Maar hoe is het nou met ons, gemeente? Wij hebben ook eden afgelegd. U hebt toch ook uw ja-woord gesproken in de gemeente toen u belijdenis aflegde. U hebt ook uw ja-woord gezegd tot de Heere toen u uw kind ten doop hield. En toen u ging trouwen, hebt u toch ook ja gezegd, ook voor Gods aangezicht. Dat u uw vrouw eer zou bewijzen. Dat u haar lief zou hebben. En dat u uw man zou lief hebben en trouw zou zijn. En u hebt toch beloofd, ook als ambtsdrager, om hier uw ambt uit te oefenen. En dat in trouw te doen. Hoe vaak denken wij aan onze eden? Wij zullen ook eens verantwoording moeten afleggen aan de Heere. Of wij onze eden gehouden hebben. En wie is er niet die moet zeggen dat het tekort is. Alles wat wij doen is met tekort. Alles is bevlekt met zonden. En dan te beseffen dat er één is. Christus. Die ook de zonden van het niet houden van eden, dat hij daarvoor gestraft werd. Eén adres om naartoe te gaan met al onze tekorten en met al het breken van onze eden. Maar weet u, als we onze eden breken, dan kan er Gods misnoegen komt op u, Gods ongenoegen komt op uw leven. Als u hard bent tegen uw vrouw of hard bent tegen uw man, dan komt Gods ongenoegen op uw leven. En als u ontrouw bent, terwijl u weet dat u trouw moet zijn en u doet het niet, dan zult u ook Gods toorn over uw leven ervaren. Nou, Jozua zal zijn eed houden. En Jozua roept de Gibeonieten nu op ter verantwoording in vers 22. Jullie hebben ons bedrogen. Waarom hebben jullie dat gedaan? En Jozua legt hun een vloek op. Hij zal hen sparen. Ze zullen niet sterven. Maar ze zullen wel hun bedrog dragen. Ze mogen blijven leven, maar ze zullen als slaven zijn. Want ze zullen onder Israël zijn als knechten, als slaven. En dan mogen ze het zwaarste werk doen. Hout hakken en water putten. En ze zullen dat werk doen voor de vergadering van Israël. Maar in het bijzonder voor het heiligdom. En dat is nog heel bijzonder hier. Dat Jozua zegt dat voor het heiligdom zal dat gebeuren. In vers 23, houthouwers, waterputters, ten huize mijns Gods. En dat is toch heel bijzonder, dat dit mag gebeuren. Want al hebben deze Gibeonieten zich een weg gebaand onder het volk Israël door bedrog en list. Ze worden ingeschakeld in het werk voor het heiligdom. Ze moeten ervoor zorgen dat er voldoende hout aanwezig is om de offers te kunnen verbranden. Ze moeten ervoor zorgen dat er genoeg water voorhanden is om de reinigingswetten van de Heer in de tabernakel uit te voeren. Er wordt een zwaar juk, een vloek zou u kunnen zeggen, gelegd op de Gibeonieten. Hout hakken, water putten. Knechten zijn. Maar nu is het wonder dat deze Gibeonieten niet alleen hun leven behouden. En al moeten ze deze zware taak op zich nemen om hout te hakken en water te putten. Maar nu is het wonder dat dit hen tot zegen wordt. Want zij, deze heidenen, mochten meehelpen aan de dienst van de Heere. En dat is het beste werk. Ze waren als slaven onder Israël. Maar toch liet de Heere hen voor zich werken. Ze waren verbonden aan de dienst van de Heere. En de Gibeonieten werden uiteindelijk gezegend. Want hun steden werden later toegerekend aan de stammen van Juda en van Benjamin. Ze bleven later dus ook bij het tweestammengebied. Dus de afstammelingen van de Gibeonieten werden in feite opgenomen onder het stamgebied van Juda en Benjamin. En ze bleven bij het volk van Israël. Ze werden in feite Israël ingelijfd. En later heeft ook de tabernakel nog een tijd lang in Gibeon gestaan, ten tijde van Salomo. En zo de Gibeonieten hebben door deze extreme maatregelen niet alleen hun leven behouden, maar ze hebben ook in een weg van onderwerping, in de weg van overgave, in de weg van verootmoediging, hebben ze de Heere leren kennen. En werden geïncorporeerd in het verbondsvolk. En gemeente, zo zien we de weg om behouden te worden, is te buigen voor de Heere. Smeken om genade. Het juk wat de Heer ons oplegt, op ons te nemen. Niet te klagen, niet te murmureren, maar het juk op ons te nemen. Wetende dat het juk van de Heere zacht is en dat zijn last licht is. En met de Heere in zijn dienst zult u nooit beschaamd uitkomen, zult u nooit spijt hebben. En de Gibeonieten werden in dit alles beschermd door een eed. En zo worden Gods kinderen ook bewaard door een eed. De Heer heeft toch gezworen dat zijn volk zalig zal worden, dat het eeuwig bewaard zal blijven. En ze zullen voor eeuwig wonen in het huis van de Heer, eeuwig vrij om de eed die de Heer gezworen heeft. Dat zij die in Christus de toevlucht nemen, eeuwig behouden zullen worden. Dat heeft de Heere gezworen bij een eed. Dat allen die de toevlucht nemen tot Christus, niet bedrogen, niet beschaamd zullen uitkomen. Een eed van de Heere. Eeuwig behouden is. En daarin ligt voor u, zoekende zondaar, u die nog opziet naar de Heere tot om eeuwig leven. U mag zien op die trouwe, sterke, krachtige eed. Dat zulken zullen zijn volk ingelijfd worden. En laat die eed voor u mogen zijn als een anker voor uw ziel. Laat die eed voor u een bescherming mogen zijn. En dat het uit zal lopen op een eeuwige behoudenis. Amen.